Goedemorgen allemaal. We zijn er weer. Hoera, hoera. We zijn er weer. Ja. Hartelijk welkom allemaal in deze dienst van de Evangeliegemeente De Oase. De Heer is met ons. De Heer was hier voordat wij hier waren. En Hij ontvangt ons met open armen. We gaan eerst de paaskaars aansteken. John, zou jij dat willen doen? Paaskaars, het licht van de wereld, wordt uitgebeeld. Christus, het licht van de wereld. En Hij is met ons alle dagen. Vanmorgen is de spreker John Karsten en de titel van de prediking is: Waartoe zijn wij als Christus gemeente bijeen? Waartoe? Ik ga u voor in gebed. U was hier eerst. Dank u wel, Heer, en u ontvangt ons. Wij willen u ontmoeten. Zegen ons. Amen. Amen. Oké, ik geef het nu graag aan John.
Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. En ik was verheugd toen men mij zei: laat ons naar het huis van de Heer gaan. De afgelopen tijd in mijn dagelijkse schriftlezing voor mezelf heb ik gelezen in Spreuken, echt een boek voor deze tijd, Job. En nu zit ik in de Psalmen. En toen dacht ik, ja, voor deze openingsdienst, ja, de Psalmen, dat moet het worden. Maar dat wordt het niet, want dat vereist een serie. En daartoe ben ik bepaald bij de vraag: waartoe zijn wij als Christus gemeente bijeen? Waar is het goed voor? Wat is ons doel? Wat proberen we te doen? Nou, Paulus die zegt er wat over. En de afgelopen 2 jaar lijken wel een boze droom. En het is ook weer zo weggevlogen. Het viel me op terwijl ik daar zat en keek naar de paaskaas. Als u kijkt naar deze paaskaas, dan ziet u, als het goed is, iets merkwaardigs. Het is wel gecamoufleerd, maar iets wat opvallend is, wat eigenlijk niet zou moeten, maar wel het geval is. Wie ziet het? Heel laag kijken. Naar het jaartal. Het is 2020. Ja, dus we hebben 2021 overgeslagen. Ja, het is gewoon verdwenen. In het Pasen was er een lockdown, waren we niet bij elkaar. Dus we hebben de paaskaas niet ververst. Want ja. Maar dit jaar doen we dat wel. Dus ja, een soort Babylonische ballingschap. En vooral tijdens de lockdown zonder samenkomst. Nu zijn we God dankbaar dat we weer samen zijn. En we zijn ook blij dat we niemand van de gemeente aan deze ziekte, COVID-19, verloren hebben. Niemand van de leden, niemand van de vaste bezoekers. We hebben wel, Connie en ik, een hele grote contactkring, kun je wel zeggen. En daaruit zijn wel mensen overleden. Maar we zijn blij dat de Heer ons zo gespaard heeft. Nu de vraag: waartoe zijn we bijeen? En het is zeker dat christenen altijd regelmatig samenkwamen. Dat lezen we in Handelingen, nadat de Heer naar de hemel gegaan was. De leerlingen kwamen regelmatig samen. En omdat ze nog geen grote gebouwen hadden, en de torenlaan was nog niet gebouwd, deden ze dat in huizen, maar dat waren wel vrij grote huizen. En als Paulus gemeenten sticht, dat begint altijd dat hij uit het synagogegebouw gegooid wordt. Ja, dat kun je krijgen. Dan was het ook in vrij grote huizen dat men samenkwam. Maar christenen kwamen regelmatig samen. En waartoe deden ze dat? Nou, daarvoor kunnen we wat lezen uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 5 tot 17. En de schriftlezing is in 2 stukjes verdeeld. Paulus schrijft aan de mensen in Efeze en omgeving. En nu lees ik uit de Nieuwe Bijbelvertaling 21, Efeze 5, de versen 15 tot de vers 15. Let er dus goed op welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. We voelen helemaal met Paulus mee nu. Wees daarom niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. begeer te begrijpen de wil van de Heer, wat de Heer wil. Wat we hier zien is dat Paulus twee dingen tegenover elkaar stelt. Niet dwaas, maar verstandig. En dan denken we, wacht even, dat ken ik uit Spreuken. Want er zijn twee wegen. De weg van de dwaas, die zijn eigen weg gaat, die geen rekening houdt met God. En de weg van de verstandige, die begint met God en daardoor de dingen op zijn plek ziet gaan. Verstandig is dus je tijd goed gebruiken. We hebben allemaal dezelfde hoeveelheid tijd. Ja, en wat we daarin doen, ja, dat kunnen we tot op zekere hoogte zelf bepalen. Tot op zekere hoogte, want als je naar school gaat, ja, dan moet je daar wel wezen. Evelien gaat elke dag naar haar juf Katinka en dat is dat. En als je een baan hebt, ja, het is aardig voor de inkomsten, maar het legt wel een beslag op je tijd. Hè? Maar als je dat niet hebt, dan kun je inderdaad kiezen wat je wanneer doet. Gebruik je tijd goed. En verstandig is ook Gods wil verstaan en Gods wil doen. En dus in het vervolg van de schriftlezing zien we dan dus niet dit, maar wel dat. En nu iets belangrijks over de wil van God. Ja, vaak willen we het heel specifiek. En soms dan zijn er ook wonderlijke gedachten. Ik ken een jonge dame en zij was bang voor bloed. En dus zei iemand tegen haar, ja, dan is het Gods wil dat je verpleegster wordt. Want Gods wil is altijd wat je niet wilt. Nonsens. Meestal is Gods wil wat je wel wilt. Want je bent gemaakt om Gods wil te doen. En dan past dat bij jou. En in dit geval, voor deze jonge dame, verpleegster worden, was het echt niet. Maar ze kon de Heer wel dienen in een ander beroep waar ze geknipt voor was. We lezen verder. Efeziërs 5, 18 tot 20. Bedrink u niet. Dat betekent dus, drink niet te veel alcohol, whisky, cognac. Hoewel die zware alcohol dingen waren niet in de oudheid. Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen. Maar laat de geest u vervullen. En zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. En dank God die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wat wil God? Nou, in de eerste plaats dat wij ons laten vervullen door de geest van God. Dat we onder elkaar, samenkomend, psalmen zingen, hymnen, liederen. Dat wij zingen en jubelen en dat we God danken die onze Vader is. Nu, waartoe zijn we bij elkaar? Nou, in de eerste plaats, we zijn bij elkaar als huisgezin van God onze Vader. We zien elkaar weer, spreken elkaar weer voor na de dienst onder de koffie. En we zijn kinderen van God die onze Vader is en daardoor zijn we ook broeders en zusters. In de brieven van Paulus, ik dacht minstens 4 keer als het niet meer is, aan het einde zegt hij, begroet elkaar met een heilige kus. En dat roept dan altijd de vraag op, wat is dan een heilige kus? Nou, het is zo in de oudheid, en dat vinden we al in Israël, maar het was ook wel zo bij de Romeinen, familieleden konden elkaar in het openbaar met een kus begroeten. Niet-familieleden deden dat niet. Vandaar dat het meisje in Hooglied zegt, was je mijn broer, dan kon ik je in het openbaar kussen. Maar ja, dat ben je dus niet, dus dat gaat niet op. En dus als Paulus de eerste gemeenten oproept om elkaar met een kus te begroeten, dan is dat omdat ze familie zijn van elkaar, broeder en zuster. Nu weer de vaardigheden van deze heilige kus is een lezing die ik nu niet ga houden. Volstaat om te zeggen dat we dat nu niet doen. Dat leidt makkelijk tot misverstanden, fouten, problemen. En zeker in deze tijd van Me Too en You Too. Dat laatste was het niet, was Me Too was het, geloof ik. Willen we geen ongewenste intimiteiten bevorderen. En zelfs de handdruk lijkt in 2 jaar tijd afgeschaft te zijn geworden. Omdat het ook minder hygiënisch is. Overigens. Oorspronkelijk was de handdruk, dat je elkaar bij de rechterhand pakte, dat was zoiets als krijgers die elkaar niet vertrouwden. En als je de rechterhand vast hebt, dan kun je niet neergestoken worden. Als je nu pech hebt, is de persoon die geloof je al links en daar, dan loop je wel gevaar, maar ach, dan moet je op de koop toenemen. Dus ik denk dat we voortaan de Oosterse gewoonte overnemen van even buigen. Hè? Dat vindt iedereen toch leuk en schattig. Dus nou ja, ik weet niet of de box of de dat nog aanblijft. Maar het is goed elkaar te begroeten en te beseffen Wij zijn familie van elkaar, want Jezus is onze redder, onze grote broer zo gezegd, en God is onze vader. En in die ontmoeting bouwen we elkaar op. Dus als u kunt staan, als u niet kunt staan, blijft u rustig zitten. Dan stel ik voor dat we even gaan staan en dat we rondkijken. Geen handen, geen kussen, geen hugs, maar dat we toch wel een blik wisselen met het huisgezin van God dat hier bij elkaar is. Laten we dat nu even doen. Hè? Even elkaar blikken wisselen. Dat is, coronaproof enzovoort. Oké, nou. Dus, we zijn bij elkaar als huisgezin van God, onze Vader. Maar we zijn ook bij elkaar om te leren. Ja, wat dat betreft, de ene kerk heeft deze nadruk, de andere kerk heeft dat wel. Maar alle brieven van Paulus werden geschreven om in gemeentesamenkomsten achter elkaar voorgelezen te worden. Want niet iedereen kon goed lezen. Vrij veel mensen konden wel een paar woorden lezen. Dat is wel handig als je een slaaf hebt en je stuurt hem de kelder in. Moet hij wel het verschil zien tussen een fles met wijn en een fles met water. Maar echt goed lezen, ja, dat was niet voor iedereen. Dus de brieven van Paulus werden in de gemeentesamenkomst voorgelezen. En dit is ook een vervolg op wat we al vinden in de synagogediensten. In de tempel, waar de pelgrimages naartoe waren, daar waren dagelijkse offers. Daar werden dieren geofferd, daar waren dankoffers. En daar waren ook de grote feesten. In de synagoge werd niet geofferd, maar men kwam bij elkaar met gebed, het zingen van psalmen, schriftlezing uit het Oude Testament, de vijf boeken van Mozes en uit de profeten. En dan vinden we in Lucas 4... dat Jezus de schrift leest en dan vertelt hij, dit is nu vervuld. Of in Handelingen, Paulus was erkend rabbijn, dus als hij in de stad kwam en ging naar de synagogedienst en ja, de schriftlezing werd gegeven, dan kon hij een betoog daarop op voorthouden. En dat deed hij dan ook, dan nam hij gewoon de teksten die gelezen werden en bracht hij naar Jezus toe. Overigens, dit was niet altijd zo spontaan als het lijkt. De brief die wij kennen als de brief aan de Hebreeën is één lange preek die heel goed in elkaar gezet is. Ook qua taal, qua beeldspraak, qua logica, qua schriftgebruik. Dus in de samenkomst van de christelijke gemeenten, daar werd gezongen, daar was schriftlezing, daar was ook getuigen. En nu kunnen we allemaal lezen en we hebben ook toegang tot boeken en media. Maar ja, het probleem is, we hebben ook veel te doen. Men vergeet dat de brieven van het Nieuwe Testament, trouwens alle boeken van de Bijbel, zijn bedoeld om achter elkaar wel te lezen. Het is niet de bedoeling om zo hapsnaps nu wat te nemen. Er zijn literatuurboeken die eigenschap hebben. Chinese boeken waarbij het niet uitmaakt of in het begin eerst of het eind leest, want het zit toch geen volgorde in. Maar in het Bijbelverhaal beginnen we met de schepping, de val, en dan die Gods gang met Israël. En wat daar allemaal misgaat, en de beloften en de vervulling in Jezus. En de brieven die geschreven zijn voordat de evangelie geschreven zijn, die leggen uit hoe we leven als we met Christus zijn. Maar dan moeten we wel ons openstellen daarvoor. En daardoor helpen we ook dat we vol worden van de geest, doordat het woord van Christus in ons woont. Ja, en dus zijn we hier voor schriftlezing en preektoepassing van de Bijbel nu. Dus we zijn bij elkaar als huisgezin van God, onze Vader. We zijn bij elkaar om te leren. Maar we zijn ook bij elkaar om God te danken en te loven. God die onze Vader is, danken we en loven we. Dit is eigenlijk de belangrijkste reden. En in plaats dat we uit onze bol gaan met alcohol, waardoor we onze gezondheid kunnen schaden, waardoor je een dag later een kater hebt van heb ik jou. In plaats daarvan kunnen we zingen. U let wel, Paulus spreekt van gezongen teksten. En die gezongen teksten, vlak voor onze schriftlezing, hebben we ook de woorden, ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood en Christus zal over u stralen. En dat is als een gedichtje afgedrukt in onze Bijbel. En terecht, want het is een gedichtje. De tekstverwijzing verwijst naar Jesaja 26. Daardoor is het geïnspireerd. Maar hier hebben we een stukje muziek, zangtekst. Helaas, de noten staan er niet bij. Dus we weten niet hoe ze het toen zongen. Maar Paulus citeert het en kan het dan ook gebruiken. Nu, de psalmen in de Bijbel, 148 gedichten, maar die werden gezongen onder begeleiding van muziek, van snarenmuziek. En ook hiervan, we weten niet wat de oorspronkelijke melodiezettingen waren, want ja, die zijn nooit opgeschreven en dus ook niet bewaard. Maar in de loop van de eeuwen zijn er heel veel melodieën voor gemaakt. Het zij dat het was in Gregoriaans, waarbij je omhoog en omlaag gaat. Het zij ten tijde van Calvijn, dat men bestaande liedjes nam, met muziek van bestaande liedjes, en men zong dan de psalmen in het Frans of in het Nederlands. Het idee van hele noten is een vrij recente verschijning. Dat is pas gekomen toen het orgel kwam. En de christelijke kerk heeft meer dan 1000 jaar gezongen zonder muziekinstrumenten. Ja, toen ontdekte men, nou ja, wat heet het, orgel. En een goede orgel heeft een voordeel. Het kan alles spelen, een goed orgel. Net als een keyboard zou ik bijna zeggen, maar goed. Maar met een orgel moet je niet te veel korte nootjes hebben. En dan na verloop van tijd kreeg je dan psalmen op hele noten. En zeker als je geen zangbundels hebt, dan moet je of voorzingen of iedereen zingt op zijn eigen manier. In ieder geval, we hebben al 2000 jaar aan liedjes. We denken aan de bundel van Johannes de Heer, nog altijd belangrijk voor de kerstliedjes. En Johannes de Heer vertaalde heel veel Engelse liedjes, Duitse liedjes, sommige van oude, maar ook heel veel uit de opwekkingsbeweging van zijn tijd. En zo konden we lange tijd zingen uit Johannes de Heer. En de noten met maten kon je ook heel goed spelen op een traporgel. Mijn vader kon traporgel spelen, mijn tante nog beter, en ik zie haar nog daar zitten. En dan gaan de voetjes, bop, 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 bop. En zo nu dan hoor je dan, want ja, zo'n traporgel heeft dat effect. En dan op volle stem, da 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 da. Nou ja, maar goed, dat was dus Johannes de Heer. Er zijn geen jongeren, dus ik hoef dat niet verder uit te leggen. Weer later kregen we een volgende bundel. En dat was, wie weet het nog? Het is wel lang geleden hoor, ik bedoel, minstens de vorige eeuw, vorige millennium. Glorieklokken, yes, van zuster Alt, die dan weer meer recente liedjes had. Maar niet de kerstliedjes, want die zaten al in Johannes de Heer. Dus toen hadden we een zogenaamde combi-bundel, hè, met Johannes de Heer en met glorieklokken. Dat nam je dan mee naar de dienst, want beamers bestonden eerst nog niet, ja, bedoel. En nu hebben we, ja, wat elk jaar weer geüpdated wordt, en met cd's en zo. Nu hebben we opwekking, yes. Ja, die hebben dan ook nog, goed. Dus we hebben een schat aan muziek en liedjes. Alles van Bach tot Hillsong. En achter sommige liedjes is ook een verhaal. Niet alleen dat de man, de tekstschrijver goed kon schrijven of muziek kon maken, al niet samen met iemand anders, maar dat ook voortkwam uit een leven. In het laatste weeknieuws verwijst Marianne naar een boekje met achtergronden op bepaalde bekende liedjes. Dat boekje beveel ik van harte aan, want ja, sommige liedjes hebben een geschiedenis. Soms valt die geschiedenis tegen. Er is een sonate geschreven door Shakespeare, een soort liefdesverklaring. En het blijkt, dat heeft hij tegen betaling in elkaar gezet voor een man die dat dan kon gebruiken. Dus, nou ja, maar goed, in ieder geval, Shakespeare in Love had ook wel genoeg kennis van liefde en Engelse taal en dichtkunst om die sonaat in elkaar te zetten. Maar het drukte niet bepaald zijn gevoelens uit voor enige vrouw, want die had hij niet in gedachten destijds. Maar goed, hoe het zij, het is ook zo dat bijna alles kan met zang gebracht worden. En een van de redenen dat men lange tijd geen muziekinstrumenten had, was omdat er geen geluidssystemen waren, was het heel gebruikelijk om de schriftlezingen met zang te brengen. Want dan draagt je stem verder. En dan krijg je zoiets als, en Jezus zei tot zijn discipelen, zalig. En dat dezelfde, er waren niet zoveel melodieën, maar daardoor kun je dus je stem projecteren. Geestelijke liederen, ook door de geest ingegeven. God loven, en wat is dat dan eigenlijk? Nou, God loven is niet zeggen, ik loof u. Maar God loven is melding maken van zijn daden. U bent de God die schiep. U bent de God die Israël uit Egypte leidde. U bent de God die ons allemaal door deze pandemie gebracht heeft. U bent de God die ons samengebracht heeft. En ook kun je noemen zijn eigenschappen. U bent de God die heilig is. Heilig, heilig, heilig is de Heer Almachtig. U bent liefde. U bent trouw. En als wij die dingen noemen, dan komen ze ook weer levend in onze gedachten. En zo kunnen we volle zijn van de geest van Christus. Ja, we zijn hier ook om God te loven en te danken. Maar we zijn hier ook om elkaar op te bouwen. Dat kan met een gebed hardop. En als u hardop bidt, moet het zo zijn dat iemand anders alle anderen amen kunnen zeggen. Kan ook met een getuigenis. Kan ook bij de koffie. Er is een schriftgedeelte waar Paulus zegt aan de gemeente in Efeze: hoe staat het bij jullie? Als jullie samenkomen, heeft een ieder iets. En heel vaak komt het voor dat ik in gemeenten hoor dat men denkt dat Paulus wil dat iedereen iets heeft. Maar dat is niet zo. Paulus beschrijft hoe het was in Korinthe, maar zegt hij, prima, maar het moet tot opbouw zijn. Als u dus iets hebt tot opbouw, is het prima. Maar als het alleen maar is om te laten horen hoe goed u praat of bent of whatever, dan hoeft het niet. Overigens, en ieder heeft iets, u bent er. Dat is op zichzelf al geweldig. Dat bemoedigt ook anderen. En door mee te zingen, door amen te zeggen, ja, daardoor draagt u ook bij. Alles tot opbouw. En zo zijn we dan elke zondag bij elkaar als getuigen van Jezus' opstanding. Door te komen op zondag en de buren zien ons gaan, dan is het niet dat we een spandoek hebben van, net als met een protest of zoiets, wij gaan naar de kerk. Maar ja, dan weten mensen van, hé, wacht even. En het is nog steeds zo dat er meer mensen op zondag naar een kerk of samenkomst gaan dan naar voetbalwedstrijden. Dat lijkt een beetje typisch, want je zou denken dat voetbal de sport is voor de nieuwe religie. Maar toch is het zo dat meer mensen gaan nog ter kerke. En dat doen we op zondag, de eerste dag van de week of de achtste dag, want dat is de dag van de opstanding. De Christus is opgestaan, dus komen we bij elkaar op die zondag, want zondag is de dag die de Heer Jezus toebehoort. Ja, en dan zijn we hier ook bij elkaar om het avondmaal te vieren. Om deel te nemen aan brood en beker totdat hij komt. We kijken terug naar zijn kruisdood. We kunnen niet vergeten dat de opgestane en levende Heer is degene die aan het kruis gehangen heeft. Een vernederende dood, een pijnlijke dood. Een positie waarin hij gelasterd werd en uitgedaagd. Als je de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af. En hij had het gekund. Hij had kunnen zeggen van, nu is wel genoeg, zeg. Ik laat ze nu even zien hoe het werkelijk is. Ik bedoel, een beetje bliksem dat, een paar engelen. Ik bedoel, nee, hij bleef daar hangen uit trouw aan de Vader en liefde voor ons. En zo ook als we deelnemen aan het avondmaal, kijken we ook vooruit naar onze hereniging met Jezus. Want ooit zal er zijn de bruiloft van het Lam. Dan is er een feest dat geweldig is. Wel, wat nu? Wel, blijf komen. Ik verwacht niet dat we weer sluiten, niet helemaal uit te sluiten ooit, maar ik denk dat we, het einde is niet, is nog niet helemaal een einde, maar we zijn nu wel in de fase dat we bij elkaar blijven. Blijven zingen en verheug ook in de Heer, want lijden is tijdelijk. Hoe lang en hoeveel u ook lijdt, in het licht van de eeuwigheid is het maar heel erg kort. Ook dit gaat voorbij. Een Engelse jongen zat in problemen, leed zwaar, hij was niet al te snugger. Sloeg de Engelse Bijbel open, oude Bijbel natuurlijk, King James Version, want ja, die is door Paulus ook gebruikt, dat begrijpt u. En daar las hij, it came to pass, en dat vertalen we dan letterlijk als het kwam om voorbij te gaan. Je zou kunnen zeggen, het geschiedde, maar it came to pass is beter in het Engels. En hij dacht, ja, dat is het antwoord van God. Het komt, maar het gaat ook voorbij. Ook dit gaat voorbij. Geldt ook voor goede dingen, maar daar gaan we nu niet over hebben vandaag. Lijden is tijdelijk. In de psalmen zijn er een paar klaagliederen van heb ik jou. Want er is een tijd en een plaats voor klagen. Klagen Zeker als het gaat om wat mensen elkaar aandoen. Als mensen, ja, mensen zijn hele vreemde wezens. Ook als ze heel goed weten wat ons alle belang is, dan nog zullen ze kiezen voor hun eigen belang. Als het even kan. Ik moet denken aan een voorval uit de 80-jarige oorlog. In de 80-jarige oorlog was Alva een tijdje de baas in Nederland. En dit was nog voordat hij de belasting invoerde van de tiende penning. Want toen moest hij weg. Ik bedoel, daar zijn grenzen. En 10% belasting, dat was te veel. Maar in ieder geval, hij constateerde dat in West-Friesland er heel veel dijken waren. Maar dat de plaatselijke boeren, ze hadden nog geen trekkers, maar ze hadden in de dijken sluizen gegraven, zodat ze dus naar zee konden gaan met hun bootje. Dat, elke boer had daar belang bij, want dat was veel makkelijker. Maar ja, al die sluizen, die verzwakten de dijk. Nou, Alva als goede bestuurder vaardigde een wet uit, al die sluizen moeten dicht. Nou, wat denkt u dat die West-Friezen deden, of liever gezegd niet deden? Helemaal niets. Ik bedoel, och. Ja, het waren andere tijden, want wat deed Alva? Hij hing er een paar op in hun sluis. Niet te veel natuurlijk, want ja, je moet ook wat moeite overhouden. En toen waren alle sluizen wel dicht. Ja, dat waren andere tijden, maar je ziet, het algemeen belang is dat die dijken sterk zijn. Maar het persoonlijk belang is, ja, ik wil ook, hè, hier is steeds een spanningsveld. En Nederlanders kennen dit ook wel vrij goed, maar we kunnen met Gods hulp zoeken het goede voor alle mensen. En God geeft daarin ook wijsheid. Dank God die onze Vader is. God kunnen we vertrouwen. En de Heilige Geest is in ons midden. En wil ook zo met ons werken, door ons werken. En zo, als we dan hier vandaan komen, dan zijn we herladen. En krijgen we de mogelijkheden om God te dienen van maandag tot en met zaterdag. Want nu zijn we bijeen in Jezus' naam, maar hij gaat met je mee en stelt je tot zegen. Zout en zout, lichtend licht. Amen. Vader in de hemel, dank u wel dat we weer bij elkaar mogen komen, kunnen komen, in alle veiligheid. Dank u voor de middelen en de mogelijkheden waardoor dit ook weer veilig kan. En dan bidden we nu ook voor onze regering, missionair. Geef hen de wijsheid en dat ze de goede raden mogen krijgen. En ook de moed om te doen wat goed is, niet alleen op korte termijn, maar ook op lange termijn. Geef hen ook de wijsheid om te weten wat eerst te doen, zodat ze niet overweldigd worden en steeds achter de zaken aanlopen. En help ons ook om onze steentje bij te dragen waar dat mogelijk is. Bidden ook voor degenen die hier nu niet zijn. U weet waarom en waartoe, zegen hen ook. En overal waar uw woord verkondigd wordt, ook later via de sociale media, via een website, open harten voor uw woord, voor uzelf. En zegen ons ook als we onze handen uitstrekken naar brood en wijn. Amen. Aanvaard zo onze lof, prijs en aanbidding. Hoor ook onze gebeden als we voorbeden doen en daardoor meeregeren door te bidden naar uw wil. En ga met ons mee de week in die komen gaat. Geef dat in contacten met mensen we de vriendelijkheid hebben die u wilt hebben dat we hebben. Dat we de wijsheid hebben van spreken en zwijgen. En dat we uw vreugde mogen beleven en mogen uitdragen. Amen. En nu, gemeente van de Heer Jezus Christus, bij elkaar in zijn naam, u mag heen gaan in vrede met de zegen welke God u meegeeft. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God die onze Vader is, en de gemeenschap met en door de Heilige Geest, zij en blijven met u. Amen.